Broeders en zusters, we hebben onze lof en onze dank al heerlijk kunnen uitzingen. Naar hem die gezeten is op de troon. Wat een vastheid straalt dat uit. Wat een genade is daar voor ons in gelegen. En we hebben Jezus leren kennen als een liefdevolle heiland. Een mens naar Gods beeld. Een mens die in zijn leven echt alleen maar goedheid en genade, maar ook Gods kracht ten volle openbaar laat komen. En zijn liefde is voor iedereen. Hij wil alle mensen behouden. En hoeveel mensen voelen zich verloren en zijn op zoek naar rust. En mogelijk ben je soms zelf ook nog op zoek. Dat er momenten zijn dat die rust weg is en dat je er wel naar verlangt. Juist naar hen die zijn afgedwaald en rust nodig hebben, gaat Jezus op zoek. Hij komt op voor de zwakken. Hij zoekt wat verloren is. Hij is op zoek naar het verlorene in mensen. En voor de mens die Jezus op deze manier ontmoet, is dat een heerlijke ontmoeting. Je zonden worden vergeven door je geloof. In Jezus kun je opstaan uit de dood en werkelijk tot leven komen. Je wordt vrijgelaten uit de gevangenis. Een kerker waarin je misschien al jaren zat vastgeketend. Vastzitten in een situatie die je niet wilt. Een situatie waar je niet uit weg kan komen. Hoe goed je ook je best doet. Sta maar op, zegt Jezus tot jou. Ga heen en zondig niet meer, je bent vrij. En zijn zoektocht naar wat verloren is, ja, die wordt niet door iedereen begrepen en zeker niet door iedereen gewaardeerd. En zowel de fariseeën als schriftgeleerden zien het met leden ogen aan. En er zijn heel wat van die situaties opgetekend. Zij storen zich aan het gedrag van Jezus. En ze morren tegen elkaar. Ze vinden elkaar in deze negatieve wijze van beoordelen en spreken over Jezus en over wat hij doet. En ze vinden het maar niks dat Jezus zondaars ontvangt. Ze vinden het een schande dat Jezus zelfs de maaltijd met zondaars gebruikt. Nou ja zeg, moeten we dan alles zomaar goed vinden? Dat kan toch niet? Als iedereen dat zou doen, dan gaat het hartstikke fout in deze samenleving. Waar moet dat toch naartoe met deze wereld? Je ziet het zo voor je. Sterker nog, je hoort dit gemopper en gemor nog steeds. En als je niet oppast, word je er zo in meegenomen en doe je eraan mee. Jezus ziet en hoort de reactie op zijn handelen. En dan vertelt hij een gelijkenis. Niet dat Jezus zich wil verantwoorden tegenover de schriftgeleerden en de fariseeën, want Jezus heeft alleen verantwoording aan God zijn Vader af te leggen. Maar Jezus wil de ogen en oren van al zijn toehoorders openen. Dus ook voor de fariseeën en de schriftgeleerden. Voor het heil wat voor hen gereed ligt. En waar zij vanuit genade deel aan kunnen krijgen. Het ligt zo dichtbij. Het is binnen bereik. Wilt u met mij opzoeken een gedeelte uit het evangelie volgens Lucas? Dan lezen we Lucas 15... Lucas 15 en dan de verzen 8 tot en met 10. En als een vrouw 10 drachmen heeft en er 1 verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft. En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: deel in mijn vreugde, want ik heb de drachmen gevonden die ik kwijt was. Zo zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over 1 zondaar die tot inkeer komt. Jezus vertelt een gelijkenis die voor iedereen herkenbaar en te begrijpen is. Hij wil zicht geven op hoe God verlangt naar mensen en alles met hen wil delen. Een drachme staat voor een goed dagloon. Een munt waar je de hele dag voor moet werken. Vanaf het moment dat de zon opkomt tot het moment dat de zon ondergaat. Dat is een lange dag werken dus. Het loon van een dag hard werken. Ja, dat raak je niet graag kwijt. En als je het dan kwijt bent, dan doe je er ook alles aan om het weer te vinden. En als je het dan gevonden hebt, dan ben je blij. Dan is er vreugde. En vandaag wil ik het accent leggen op de woorden van de vrouw. Deel in mijn vreugde. Letterlijk staat er, wees verheugd met mij. Er is vreugde bij de vrouw die zocht en heeft gevonden. En wat mooi is, zij wil die vreugde delen met de mensen die haar dierbaar zijn. Het geeft zicht op Gods verlangen, maar ook op hoe God het verlorene zoekt en het in ontferming wil aannemen. Jezus laat zijn licht schijnen en zoekt het verlorene. En ook hij verblijdt zich samen met de engelen wanneer hij iemand vindt die zich zo voor hem wil openen. Dan is er vreugde bij God. Dan heerst er feestvreugde in het huis van God. Er is immers weer iemand thuisgekomen. Een mens die verloren was, is weer terug op de plaats waar hij hoort. De vreugde die dat bij Jezus bewerkt, wil hij delen met de mens die hij gevonden heeft, maar ook met allen die hem dierbaar zijn. Deze vreugde wil hij delen met jou en mij. Deel in mijn vreugde. Verblijd je met mij over alles wat God je heeft gegeven en je nog wil geven. Kom tot mij. Ga met mij. Kom en leef in verbondenheid met mij. Ik wil dat je heel dicht bij me bent en blijft. Ik wil dat je mij volgt, mij navolgt. Er is zoveel wat ik met je wil delen. Want Jezus wil niet alleen zijn vreugde met je delen. Hij wil dat je daar bent waar hij is, aan het hart van de Vader. Verheven boven alles waar de vijand nog heerschappij heeft. Zodat je kan doen wat hij doet. Gods gerechtigheid vervullen. Leven in en vanuit gerechtigheid. De wegen van het recht bewandelen. Heil en goedheid tonen met je leven. Heil en goedheid zijn. Dan kun je spreken zoals Jezus spreekt. Woorden die leven bewerken. Woorden vol van vergeving en genade. Woorden die opbouwen. Woorden die vol zijn van liefde en waarheid. Woorden die troosten. Woorden die de juiste weg wijzen. En het gewoon in je dagelijkse dingen laten zien. Ja, dan kun je leven zoals Jezus leeft. En dat alles is mogelijk, zegt Jezus, vanuit je verbondenheid met mij en de Vader. Dat is het diepe verlangen van Jezus. Dat is het diepe verlangen van God. En dat is niet nieuw. Dat verlangen naar mensen en het willen delen met mensen is er bij God altijd geweest. Hij wil dat mensen met en voor hem leven. Als Abraham 99 jaar is, verschijnt God aan hem en zegt, ik ben God, de ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij. Leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. Abraham betekent verheven vader. En van hem staat geschreven dat hij bijzonder rijk is. Rijkdom die zich tot op dat moment beperkt tot het materiële. Want hij heeft zelf geen kinderen, geen nageslacht. Dat is dus wel een bijzondere naam voor iemand die geen nageslacht heeft. God doet Abraham meerdere malen de belofte dat zijn nageslacht zeer groot zal zijn. En wat ik mooi vind is dat Abraham steeds bereikbaar is voor God. Abraham is vertrouwd met God. God kan tot hem spreken en Abraham hoort God. Hij doet wat God van hem vraagt. De naam Abraham duidt eigenlijk in eerste instantie op God. De naam is afgeleid van Abiram. En dat betekent, mijn vader is verheven. Of, de verhevene is mijn vader. En ik geloof dat Abraham dat ook zo beleeft. God, de verhevene. God, de ontzagwekkende, is als een vader voor mij. Hij is goed voor mij. Hij zorgt voor mij. Hij leidt mij. En ik kan hem volledig vertrouwen. Want ik ervaar telkens weer zijn goedheid en trouw in mijn leven. Zijn zegen is op mij. Zijn zegen werkt door in mijn leven. En ik ontvang alles, maar dan ook alles wat ik nodig heb. Dus ik weet ook zeker dat de belofte die hij aan mij gedaan heeft, zal gaan vervullen. Hij zal mij veel, heel veel nakomelingen geven. Abrahams reactie op deze belofte is dat hij zich diep neerbuigt voor God. Met eerbied en ontzag en respect buigt hij neer voor zijn God. En hij bevestigt daarmee van hem uit dat hij in verbondenheid met God wil leven. Hij laat zien dat hij onberispelijk wil leven. En Abraham beseft dat dit alleen maar mogelijk is als hij met zijn God verbonden blijft. Als hij in afhankelijkheid van God leeft. Een mooie reactie. Het is een helder voorbeeld. Wekt dat in jou ook een verlangen? Want zo mogen ook wij reageren als God tot ons spreekt door Jezus zijn Zoon. In eerbied en ontzag neerbuigen. Een gebaar van ontzag en erkenning. Jezelf in vertrouwen overgeven aan Hem die al Gods beloften gaat vervullen. Je bereid tonen om daarvoor te willen leven. Ik geloof dat God zich in Abraham verheugt. En God spreekt dan opnieuw tot Abraham en doet hem opnieuw de belofte dat hij de stamvader van vele volken zal zijn. En God geeft hem dan een nieuwe naam, Abraham. Dat betekent vader van een menigte, maar ook aanvoerder van een menigte. God zegt daarmee als het ware dat hij vader voor zijn volk mag zijn, zoals God vader voor hem is. Dat hij zo als vader goed voor zijn nakomelingen kan zorgen. Dat hij zijn kinderen kan leiden in het vertrouwen op God. Hij mag hen in die trouw voorleven. En tot voorbeeld zijn in het trouw zijn aan God. Hij mag trouw zijn aan zijn nakomelingen en hen laten delen in de zegen die hij van God ontvangt. Zo is God als een vader voor Abraham. Abraham, hij wordt uiteindelijk 175 jaar, dus ik denk dat hij wel een heel stuk van dat grote nageslacht tevoorschijn heeft zien komen. Vanochtend om 5:30 is mijn 6e kleinkind geboren. En, dankjewel. En dat is ontzettend mooi om te zien hoe dat leven tevoorschijn komt. Hoe God zegent. En ja, ik ben altijd heel blij als mensen van buitenaf de gemeente binnenkomen. Maar groei van binnenuit vind ik even mooi om te zien. God wil zo ook als een vader voor jou zijn. Zo wil Jezus jouw leidsman zijn. Zij willen je laten delen in hun heerlijkheid. Ze willen je zegenen in het leven van elke dag. En Jezus gaat je daarin voor. Leeft je daarin voor. Hij wil naast je wandelen. Met je in gesprek zijn. Alles met je delen. Hij wil een voorbeeld zijn. En wat denk je dan aan bij een voorbeeld? Nou, als je daarnaar op zoek gaat, dan vind je heel veel synoniemen. Iets wat je namaakt, iets of iemand die je nadoet, iets dat nagevolgd wordt, een toonbeeld, een model, een rolmodel, een beeld, een concept, een grondvorm, een illustratie, een prototype, een schets, een oerbeeld, een oervorm, een ideaal, een schabloon, een leidraad, een richtsnoer of idool. En dan zijn er nog veel en veel meer. Maar dan ben je daar de rest van de ochtend mee bezig, denk ik. Maar als je al deze dingen hoort, dan kun je je daar wel wat bij voorstellen. Ik denk dat het principe van het hebben van een voorbeeld onlosmakelijk verbonden is met je groei en ontwikkeling op aarde. En dat begint al heel jong. Kleine kinderen die de klanken van hun ouders nadoen zonder te beseffen wat het betekent. Maar zo leren ze gaandeweg wel praten, woordjes en zinnen maken. En leren ze vanzelf ook de betekenis van woorden en begrippen en leren die ook toe te passen. En dat geldt natuurlijk ook voor allerlei handelingen. Kinderen hebben een rotsvast vertrouwen in papa en mama. Zij vormen hun sterkte. En enerzijds komt dat voort uit de afhankelijkheid die ze van hun ouders hebben. Maar anderzijds merken ze ook dat ze er enorm veel van leren. En wat een taak heb je als ouders om je kind die veilige omgeving te bieden, waarin ze rust en ontspanning kunnen groeien en ontwikkelen. Een veilige omgeving waarin je met liefde en geduld je kinderen leert wat ze moeten leren en nodig hebben in het leven. En dat gaat met vallen, wat soms verdrietig is, maar dat gaat ook over het weer in vreugde opstaan en doorgaan. Net zolang tot het goed gaat. Doorgaan totdat je geoefend bent. En daarin krijgt op een gegeven moment ook de directe omgeving een actieve rol. Familie, vrienden, de gemeente, zondagsschool, lagere school, middelbare school, de jeugdgroep, je werkkring, de maatschappij waar je deel van uitmaakt. En het spreekwoord dat een mens nooit te oud is om te leren, dat is zeker waar. Maar ook op allerlei andere terreinen is het hebben van een voorbeeld aan de orde. Ik kan me nog heel goed dat ik als klein jochie samen met mijn vrienden ging voetballen. Maar voordat we aan het voetballen toekwamen, was er altijd eerst een discussie. Wie mag Johan Cruijff zijn, hè, als we gaan voetballen? En wie mag Johan Neeskens zijn als we gaan voetballen? Want dat vond je belangrijk. Daar waren we soms al 10 minuten over aan het bekvechten voordat we überhaupt aan voetballen konden beginnen. Maar het was belangrijk. Je wilde je vereenzelvigen met het voorbeeld wat zij voor je waren. Je wilde net zo goed worden als zij. Maar bij mij is dat helaas op niks uitgelopen. Ondanks het feit dat ik voetballen leuk vind, ja, was er voor mij geen carrière als voetballer weggelegd. Maar wat denk je van muziek? Ik kan zelf enorm genieten van iemand met een goede stem die prachtig kan zingen of die een instrument kan bespelen. En ik denk dat het ook heerlijk moet zijn als je dat kan. Als je die kunde hebt leren ontwikkelen en zo jezelf kan uiten. Ik geniet dan maar van het zingen wat ik met de gemeente samen doe. Maar sommige dingen kunnen ook een negatieve uitwerking hebben. Van de massahysterie die zich soms rondom een zanger of een popgroep of een zangeres voordoen. Nou, daar hebben we allemaal wel voorbeelden van gezien, denk ik. En dat neemt soms belachelijke vormen aan. In de groei en ontwikkeling komen de voorbeelden en gaan de voorbeelden. Afhankelijk van de leeftijd en interesse zijn ze belangrijk voor je, maar verliezen ze soms na verloop van tijd hun waarde. Het is veranderlijk. Het is vergankelijk. Het ene moment hangt de muur van je kamer nog vol met posters van, en noem maar op. En de dag daarna moet alles eraf, want je groeit eraan voorbij. Het is niet meer wat het was. En het kan met een voorbeeld twee kanten opgaan. Je kan een goed voorbeeld hebben. Je kan ook een slecht voorbeeld hebben. Als je in het Oude Testament leest, komt dat veelvuldig voor. Met name in de tijd van de koningen zien we waar het volgen van een voorbeeld op uit kan lopen. Er zijn mensen die op God gericht zijn. Mensen die zich houden aan wat God van hen vraagt. Mensen die beseffen dat gehoorzaamheid aan God de weg tot zegen opent. De koning die een goed voorbeeld volgt, maakt ruimte voor God om dicht bij zijn volk te zijn. God kan zijn zegen geven. Hij kan zijn volk zegenen en voorspoed laten beleven. Gods wil wordt dan gedaan. En vijanden rondom in de natuurlijke wereld, maar ook in de geestelijke wereld, worden zo op afstand gehouden. Onder zo'n koning floreert het volk en het land. Ze hebben het allemaal goed. Helaas zien we ook het tegenovergestelde gebeuren wanneer koningen zich van God afkeren en zich gaan bezighouden met afgoderij en zaken in de natuurlijke wereld belangrijker worden. Ook die voorbeelden worden nagevolgd. En dat blijft niet zonder gevolgen. Alleen dan zijn het negatieve gevolgen. De voorspoed verdwijnt gaandeweg. God wil nog wel zegenen, maar hij kan niet meer zegenen. De vrede houdt op te bestaan. Er ontstaat strijd op aarde. Strijd waarin God zijn volk niet tot overwinning kan voeren, omdat ze hem niet meer aanroepen. De heiligheid verdwijnt. In de geestelijke wereld worden ze compleet overrompeld, zonder dat ze daar weerstand aan kunnen bieden. Er ontstaat armoede en ellende. En Jeremia spreekt tot het volk wanneer ze weer eens in een dergelijke situatie terecht zijn gekomen. En dan zegt hij, de Heer zegt, dwaas is mijn volk. Het is met mij niet vertrouwd. Het zijn kinderen zonder verstand. Inzicht hebben ze niet. Ze zijn wel wijs, maar in het kwaad. En tot het goede zijn ze niet in staat. Wat kunnen wij hiervan leren? Ja. Ligt voor de hand, zeg je dan. Je hebt goede voorbeelden en je hebt slechte voorbeelden. Maar wat nog belangrijker is, jij kan kiezen welk voorbeeld je wilt volgen. Je hebt een keuze. Hoe belangrijk is het om je dat voortdurend bewust te zijn? Het gaat zo snel tegenwoordig dat je soms vergeet na te denken voordat je een keuze maakt. Dat je nadenkt over de gevolgen van je keuze. Neem die tijd. Bedenk waar je uit gaat komen bij het maken van een keuze voordat je de beslissing neemt. En dat is niet altijd zo eenvoudig. En soms maak je, ook al heb je het overdacht, nog wel eens een verkeerde keuze. En dat is niet erg als je maar inziet dat het niet de juiste keuze was die je hebt gemaakt. Dat je daarop terugkomt. Vergeving vraagt als het nodig is en alsnog de juiste keuze gaat maken. Bedenk wat je wilt. Wie wil je volgen? Wil je mee in alle mooi ogende verleidingen waar je mee te maken krijgt? Of wil je vertrouwd zijn met God? Je kunt dan de tekst uit Jeremia ook omdraaien. Dan kan God met vreugde over jou, over ons zeggen, mijn volk is wijs, want het is vertrouwd met mij. Het zijn kinderen met verstand en inzicht. Ze zijn wijs en tot het goede in staat. Wat mooi als God dit getuigenis heeft over jouw leven. Daar wordt niet alleen God heel blij van, daar word je zelf ook heel blij van. Als Jezus in de Jordaan door Johannes wordt gedoopt in water, geeft God het volgende getuigenis van zijn zoon. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Nou, voor Jezus is dat niet nieuw. Ik geloof dat hij in zijn leven tot dan toe die zegen en die bevestiging van zijn vader doorlopend heeft gehoord en beleefd. En Gods zegen ook heeft ervaren bij alles wat hij heeft gedaan. Maar wat mij opviel is, daar klinkt Gods stem niet alleen hoorbaar voor Jezus, maar Gods stem klinkt daar voor alle mensen aanwezig. En daar lees je eigenlijk verder niet zoveel over in de Bijbel. Maar dat moet toch wel een geweldig moment geweest zijn. Dat Jezus daar zo door zijn Vader openlijk bevestigd wordt in wie hij is. En wat hij bij God zijn Vader teweeg brengt. En alle mensen die daar omheen staan, horen Gods stem. Heel vaak ging dat door de priesters heen, maar nu de mensen horen Gods stem. Dat moet een heerlijk moment geweest zijn. Voor Jezus een persoonlijke bevestiging, voor al die mensen eromheen een heerlijke openbaring. Als Jezus met Petrus, Jacobus en Johannes een tijd later op een hoge berg is en Elia en Mozes aan hen verschijnen, klinkt Gods getuigenis opnieuw. Maar God voegt daar dan op dat moment nog wat aan toe. Hij zegt: dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. God stelt als het ware Jezus aan als voorbeeld. Dit is mijn zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Kijk naar hoe hij leeft en volg zijn voorbeeld na. Dan zal ik ook in jou vreugde vinden. Dan zal ik mijn vreugde met je delen. Jezus is het ultieme voorbeeld. Een voorbeeld om na te volgen. Een stabiel voorbeeld. Je weet wat je aan Jezus hebt. Hij is onveranderlijk in zijn wezen. Hij is een betrouwbaar voorbeeld. In zijn eerste brief schrijft Petrus over de goede levenswandel. Een oproep om een goed leven te leiden te midden van de ongelovigen. Doe het goede en handel als dienaren van God. Dien het goede in alles. Dat gaat ook gepaard met lijden. En hij schrijft: in staat zijn onverdiend leed te verdragen omdat je op God gericht bent, is een blijk van genade. Lijden. Dat is niet leuk. Maar je krijgt er gewoon mee te maken. En daar hoef je dus ook niet van op te kijken. Ook Jezus, die enkel goed deed, heeft geleden. En hoe? Ook daarin wil hij je tot voorbeeld zijn. In 1 Petrus 2, vers 21 en 22 schrijft hij: dit is uw roeping. Ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en is daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. En het woord wat hier in het Grieks wordt gebruikt bij voorbeeld is hypogrammos. Mag je gelijk weer vergeten, maar het komt maar één keer voor in de Bijbel. En het is een prachtig woord als je de beschrijving ervan, de uitleg daarbij leest. Het betekent voorschrijven of voorleggen. En oorspronkelijk gaat het bij dit woord om een schrijfvoorbeeld. Even een vraagje. Wie van jullie heeft nog leren schrijven met een kroontjespen? Ja, ja. Dat zijn er heel wat. Dat zegt iets over. Weet iedereen wat een kroontjespen is? Ja, toch wel, hè? Ja, ja. Nou, ook ik behoor tot die generatie die nog met een kroontjespen heeft moeten leren schrijven. En met een potlood was het al lastig, maar met een kroontjespen vond ik dat extra lastig. Als je te veel inkt eraan had, werd het een dikke vlek op papier. Had je te weinig, dan kon je één streepje trekken en dan moest je weer opnieuw. Ja, een inktpot en een inktlap. En af en toe kon je de verleiding niet weerstaan om de inktlap even in de inktpot te dopen, tot grote ergernis van de juf of de meester. Maar je kreeg een schriftje met daarin het voorbeeld. En dan begon je met naschrijven. Bladzijde vol. En in het begin waren het vormeloze tekens. Maar na een aantal dagen en 500 letters verder begonnen er herkenbare letters tevoorschijn te komen. Je komt steeds dichter bij het voorbeeld wat je had ontvangen. En dan is daar het moment dat het goed is. De eerste letter. En wat was je trots dat je naar huis ging met een papiertje waar aap stond. Je kon een woordje schrijven, aap. Maar je was apetrots. Oefening baart kunst. Op deze manier leerde je alle letters van het alfabet en de cijfers 0 tot en met 9 schrijven. En dan ben je al snel vergeten dat het leerproces niet altijd eenvoudig was. Want hoe vaak kreeg je te horen dat het net nog niet mooi genoeg was. Er was doorzettingsvermogen voor nodig. En soms moest je door anderen aangemoedigd worden. Maar één ding weet ik ook nog heel goed. De vreugde over wat je hebt geleerd, als het eenmaal zover is, maakt dat allemaal weer goed. A tot en met Z, 0 tot en met 9, daar kun je alles mee beschrijven en berekenen wat je maar wil. De mogelijkheden zijn eindeloos en echt onbeperkt. Het schrijfvoorbeeld wat hier in het Grieks wordt bedoeld, was één zin waarin alle letters van het alfabet zijn verwerkt. En het voorbeeld wat Jezus ons geeft, is daarmee te vergelijken. En ik vond dat heel mooi. Met zijn leven schrijft hij ons als het ware voor hoe te leven. Legt het voor ons neer. En in zijn leven is alles wat het leven betreft te vinden. Hij legt het ons voor, zodat we zijn voorbeeld kunnen navolgen en ons leven op gelijke wijze vorm kunnen geven. Eén leven in twee werelden tegelijk. Een voorbeeld van een hemels leven dat zichtbaar wordt op aarde. En dat is niet naapen, dat is navolgen. En de woorden die Jezus over zichzelf schrijft of spreekt in Openbaring 22 vers 13... hebben voor mij een nieuwere, een vernieuwde, een diepere betekenis gekregen. Ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. Het begin en het einde. Wat een prachtige, diepgaande woorden. Jezus is zich ten volle bewust welke volheid van God in hem werkzaam is. Hij weet dat hij deze woorden kan belijden, omdat hij zeker weet dat God hem alles in de handen heeft gegeven om deze woorden werkelijkheid te laten worden. Ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. Het begin en het einde. Met zijn leven laat Jezus zien wat God bedoelt. Hij openbaart leven Gods in al zijn volheid. In alle facetten van zijn leven is het zichtbaar. Gods licht schijnt voortdurend in hem. En het is ongrijpbaar voor de duisternis. Het is onaantastbaar. En het is het hoogst haalbare voor de mens. Wat mooi dat Jezus dit tot een ieder van ons persoonlijk zegt. Ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. Het begin en het einde. Kom bij mij. Ik wil je laten delen in de heerlijkheid die ik van de Vader heb ontvangen. Wandel met mij, leef met mij en ik geef je een plaats aan het hart van de Vader. Ik wil je leren leven zoals ik leef. Ik wil je leren spreken en handelen vanuit je positie in mij. Want dan kun je spreken en handelen met gezag. Dan komt mijn overwinningskracht in jou helemaal openbaar. Onthoud dat ik altijd bij je ben. Elke stap die je neemt, ik ben daar. voor elke keuze die je moet maken. Ik ben er om je te helpen. Ik wil bij je zijn en je voorgaan als voorbeeld in elke situatie van je leven. Ik geef je mijn sterkte. Je kan delen in mijn gezag. En mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik wil je aanmoedigen en bemoedigen als het moeilijk is. Ik wil je troosten in momenten van verdriet. Ik wil je laten delen in mijn vreugde met alles wat in mij is. Maar ik wil ook jouw vreugde en alles wat in jou is met je delen. Ik wil samen met jou die gebaande weg gaan. En ik geef je de richting aan. Je mag in mijn voetsporen treden. Ik sla je arm om je heen. Ik sla mijn arm om je heen. En ik sta je bij in alles. Ik wil jouw Alpha en Omega zijn. Ik ben het begin van je leven. En ik verlang ernaar om de volheid van dat leven in jou aan te brengen en openbaar te laten komen. Ik wil het leven in jou voleinden, volmaken, volmaken. Ik geef je een plaats boven de macht en duisternis van de vijand. Laat mij de eerste in jouw leven zijn. Dan zal ik ook in jouw leven de laatste zijn. Dan zal ik in jouw leven het laatste woord hebben. Dan word ook jij onaantastbaar en ongrijpbaar voor alles wat de vijand probeert in je leven te doen. Wees waakzaam met mij. Volg mij na. Laat mij je voorbeeld zijn. Dan word ook jij tot een voorbeeld. Dan gaat van jouw manier van leven iets verlokkends uit. Dan wordt het goede en rechtvaardige zichtbaar in alles wat je doet. Paulus schrijft aan zijn broeders en zusters in de gemeente van Thessalonica dat ze een voorbeeld zijn voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Nou, dat is een gebied wat ongeveer het huidige Griekenland is. Maar in die tijd was de communicatie allemaal nog niet zo snel als nu. Dat moest allemaal met boodschappers heen en weer, met karavanen en dergelijke. Dus dat er vanuit die gemeente een positief geluid klonk, wat in zo'n groot gebied doorklonk, vond ik heel erg mooi. En ik dacht, laat dat ook van onze gemeente uitgaan. Laat dat ook van ons leven zo uitgaan. Laat zo je getuigenis zien en horen. Hier wordt een ander woord gebruikt voor voorbeeld in het Grieks. Toupos. En dat heeft een aantal uitlopende betekenissen. Daar verbaas ik me vaak over dat dat soms zo heel breed betekenissen heeft. Maar ik wil er een aantal noemen die passen binnen het onderwerp van deze ochtend. Een voorbeeld dat nagevolgd moet worden. Een mens die navolging waard is. Iemand of iets dat een toekomstige messiaanse persoon of zaak voor afschaduwt. Beetje moeilijke omschrijving, woordenboektaal. Maar ik vind met name die laatste betekenis wel zo mooi. Zo leven met Jezus dat zijn komst zichtbaar is. Tonen in je leven dat Jezus, de Messias, komende is in jou. Dat hij zich steeds verder aan het openbaren is in zijn gemeente. In de gemeente komt de gezindheid van Jezus tevoorschijn. Daar hoor je gelijkgestemde woorden als die van Jezus. En waar de gemeente werkt en Jezus volgt, komt tevoorschijn wat er ook in het leven van Jezus tevoorschijn is gekomen. Het herstel wat je Jezus ziet aanbrengen tijdens zijn bediening, wordt ook in zijn gemeente aangebracht. Zo leven met Jezus als je voorbeeld, dat je dat in jou die messiaanse kenmerken gezien worden. Dat betekent niet dat jij als Messias tevoorschijn komt, maar jouw leven wordt gekenmerkt door Jezus de Messias. En dat is geen moeilijke opgave. Dat is wel een bewust leven in en vanuit je relatie met Jezus. Jezus geeft ook daarin het voorbeeld. Hij leeft zo in relatie met God, zijn Vader. Hij opent zich alleen voor wat God hem geeft. En voor alle andere dingen blijft zijn leven gesloten. En omdat hij zich alleen vult met het goede van God, leeft in gehoorzaamheid aan God, weet hij dat hij daarmee een goed voorbeeld is. Jezus hoeft dus ook niet voortdurend te denken: doe ik het wel goed? Is mijn leven wel het navolgen waard? Hij leeft het goede voorbeeld. En daarmee is hij het goede voorbeeld en geeft hij het goede voorbeeld. Zo wil ik leren leven. Dat geeft rust. Ik leg mijn hand in uw sterke hand en laat me door u leiden. Ik ervaar het verlangen om in het koninkrijk van God te leven en weg te trekken uit de macht van het kwaad. Ik hoor u kloppen aan de deur van mijn leven. En ik doe open voor u, Heer, en geef u alle ruimte in mijn leven. Dan leert u mijn leven zoals u leeft. Daar verlang ik naar. Jullie ook? Wees elkaar zo tot voorbeeld, herhaalt Paulus. Wandel zo met Jezus als je voorbeeld. Stap in zijn voetsporen en volg hem. Hij is bij je. Elke dag van je leven. Hij geeft je alles wat nodig is om te leven zoals hij. En Jezus verlangt er intens naar om zo met ieder van jullie persoonlijk te wandelen. Om je zo verder binnen te leiden in Gods heiligdom en alles met je te delen. En dan wordt ook jouw leven het navolgen waard. Amen.